Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen het eerste vers van Psalm 42. Tijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw hogen, in uw huis uw naam verhogen? Dat is het eerste vers van Psalm 42. Luisteren allereerst naar Gods heilige wet. Vervolgens zal u worden voorgelezen uit Jesaja 40, het slot, vanaf vers 27 tot en met 31. De schriftlezing is Jesaja 40, vanaf vers 27 tot en met 31, maar we luisteren allereerst naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor den Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft den moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die den Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden.
Het is mijn hartelijke begeerte om het woord van God in uw midden te bedienen, zoals dat ook in het laatste vers is afgedrukt en voor ons voorgelezen. We lezen het opnieuw samen. Vers 31 van Jesaja 40. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Zover de tekst voor de prediking. Ja, we zingen maar een paar versjes, maar dat is door de omstandigheden, hè. En daarom ook maar één versje uit Psalm 77. Ik had eigenlijk ook het zesde vers opgegeven, maar we zingen alleen het vijfde. Psalm 77, vers 5. Zou God zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan en wat er verder volgt. Er is geen collecte, dat wist u. Straks bij de uitgang is er mogelijkheid om uw gaven te geven. En voor hen die niet aanwezig kunnen zijn, de kosten gaan wel door. Gebruik ook de mogelijkheid om digitaal het geld over te maken, zodat de diakenen niet hoeven te worstelen. Zegen de Heere onze gaven. We zingen Psalm 77, vers 5. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Echt waar. Na het zure geeft Hij zoet. We zingen straks na het amen Psalm 84 en daarvan vers 3. Psalm 84, vers 3. Straks na het amen van de prediking. Geliefden, wat kan er veel op ons afkomen? Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor je je aan een einde voelt. Uitgeput, uitgeblust, moedeloos, depressief. Misschien wel als gevolg van een ziekte. Misschien wel als gevolg van een kruis, van moeite, van verdriet, van rouw, van een zonde in je leven. Of het gebukt gaan onder het oordeel van God. Zorgen. Als je om je heen kijkt in de maatschappij. Zorgen. Als je om je heen kijkt in de kerk. Of in je gezin. Of in je persoonlijk leven. Of een combinatie van die dingen. Wat kan het leven dan zwaar zijn? Zeker misschien na die afgelopen maanden van coronacrisis. Deze gevoelens wel gewerkt of misschien wel versterkt. Zwaar kan het leven dan zijn. We horen Israël in de ballingschap zuchten. Die hebben het ook zwaar. En je leest ervan in dat 27e vers. Waarom zeg gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Die mensen in Babel, die zuchten. Het is een zucht van alle tijden. Misschien ook wel van u of van jou vanmorgen. Al langere tijd. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Het lijkt net of de Heere niet van mij af weet. Het lijkt net of de Heere me aan mijn lot overlaat. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Mensen die doen mij onrecht aan. En God laat dat allemaal toe. Wat heb je dan behoefte? Aan kracht. Om verder te gaan. Wat heb je dan behoefte om vernieuwing van kracht? Zeker na een tijd van werken. Of van naar school gaan. De afgelopen maanden natuurlijk ging dat wat anders. Heb je zin om je te ontspannen, om even eruit te gaan? En als we niet kunnen werken of niet meer kunnen werken, niet meer hoeven te werken, toch hebben we allemaal wel behoefte bij tijden, behoefte aan vernieuwing van krachten. Als het dan niet lichamelijk of psychisch is, dat we tot rust moeten komen. Dan wel geestelijk. Dat we opnieuw, of voor het eerst, Gods stem gaan horen. Wel, de Heere die wil zijn volk vanmorgen in de tekstgedeelte vertroosten. Vertroosten met een belofte van krachtenvernieuwing. En dat zetten we ook boven de preek als thema. Een belofte voor vernieuwing van krachten. Jongens en meisjes, drie makkelijke punten. Allereerst verwachten. Ten tweede vernieuwen. en tenslotte voortgaan. Dus een belofte voor vernieuwing van krachten. Verwachten, vernieuwen en voortgaan. Jesaja, de profeet, hij is geroepen om het volk het oordeel aan te zeggen. Het volk van Israël leeft namelijk in de zonde. Het volk van Israël heeft naast God en boven God andere goden tot zich genomen. En hebben zo God vaarwel gezegd. En nu moet Jesaja het volk namens God van Gods wegen waarschuwen. Als u zich niet bekeert, dan zult u gaan in de ballingschap. En die eerste hoofdstukken van Jesaja tot en met 39 klinken al die beloften van oordelen. Al die dreigementen klinken. En het is alsof Jesaja het voor ogen ziet hoe het volk al in Babel is. En hoe het volk onder het oordeel leeft. Jesaja ziet het in de geest, dat volk zuchtend onder de gevolgen van hun zonde. Het is waar geworden. Al die dreigementen zijn waar geworden. En alle hoop op verlossing is vervlogen. We hadden dat versje wel kunnen zingen. Uit Psalm 137, toch? Dat is die psalm vanuit Babel. Waar we het volk horen treuren. Wij zaten neer, we weenden langs de zomen van Babylons. Wijd uitgebreide stromen. De situatie van het volk in Babel is niet rooskleurig. Jesaja ziet ze al jaren in ballingschap. En ze bezwijken onder de ballingschap ten onder te gaan. En wie zou spreken van een uittocht uit de ballingschap? Het is toch ronduit deprimerend. Het is toch ronduit uitzichtloos. Is dat herkenbaar? Deprimerend, uitzichtloos in het leven. Jesaja mag naast het oordeel ook spreken van troost. Want vanaf het 40ste hoofdstuk, we weten hoe dat hoofdstuk begint, we hebben het niet samen gelezen, maar die bekende woorden, troost, troost mijn volk, zal een ieder God zeggen. De Heere zal zijn volk in het rechtvaardig oordeel van de ballingschap niet om laten komen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. O nee, de Heere heeft ook aan zijn volk beloften gegeven. Beloften van bevrijding uit de ballingschap. En hij zal die beloften ook vervullen, waarmaken. En zo klinken de woorden in onze tekst. In die diepte van deprimerend uitzichtloosheid van de Babylonische ballingschap. Er komt een einde aan het oordeel. En ze zullen straks Babel achter zich laten om opnieuw in het land van Kanaan te mogen komen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Aan wie worden deze woorden van onze tekst geadresseerd? Voor wie zijn deze woorden bestemd? Ja, zegt u, dat is niet zo moeilijk. Jesaja staat daar toch in het Oude Testament te preken? Dat is waar. Jesaja, hij heeft het toch tegen de stammen van Israël in de tijd van Jesaja, dat is waar. Maar betekent dat, geliefde gemeente, vrienden, dat dat voor ons dan vanmorgen niet geldt? De woorden van vanmorgen klinken ons toch ook in de oren? Opnieuw, wij zijn ook bij dit woord betrokken. Allereerst aan Israël klinken deze woorden, maar ook vandaag aan ons. Wie is geadresseerd? Israël. Maar u, jij en ik, wij zijn ook geadresseerd. Die boodschap klinkt vanmorgen ook in onze oren. Ja, zegt u maar geldt dan de inhoud van dit belofte dan voor geheel Israël? Met andere woorden, geldt het voor heel dat volk dat hun krachten vernieuwd zullen worden? Nou, geliefden, voordat we daar een antwoord op geven, moeten we allereerst naar het eerste woordje van onze tekst kijken. Want dat woordje, dat allereerste woordje, daar lezen we gauw overheen, kinderen. Wat staat er in vers 31, het eerste woordje? Maar, nou ja, dat is niet zo'n belangrijk woordje. Jawel. Maar, dat geeft aan wie niet delen in de vervulling van de belofte, wie niet de troost van het woord van God vanmorgen zullen ervaren. Wie zijn dat? Maar, dat wijst op een tegenstelling. Kijk maar in je Bijbel, vers 30 en dan vers 31. Maar, dus de tegenstelling zit tussen vers 30 en vers 31. We moeten dus eerst vers 30 lezen. Daar slaat dat woordje maar op. Lees maar. De jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk, zekerlijk vallen. Als je een Bijbel met kanttekeningen hebt, kijk maar wat erbij staat. Nummertje 95, er staat bij, dat is de jonge en rappe lieden die zich op hun jonkheid verlaten. Als je jong bent, 16, 17 jaar, dan kun je in de vakantie uren achter elkaar draaien in de vis. 12 uur, 13 uur maken. Dat kun je wel. In het weekend bijslapen en dan ga je weer. En je gaat door, want je bent jong. En je hebt de kracht en de moed. Zo zijn de jongen. Ja, jonge mensen. Dat geldt ook voor iets oudere jonge mensen. Soms geldt het ook voor hele oude jonge mensen. Dat ze het verwachten van hun eigen krachten. Of na ontvangen genade weer van zichzelf verwachten. En niet of nauwelijks van de Heere verwachten. Er is dus onder het oordeel van Babel een volk, rappe lieden, jonge mensen, of oudere jonge mensen, die op hun eigen kunnen en op hun eigen krachten leunen. En zo denken dat tijdje in Babel wel uit te zitten. En misschien wel beleven ze het, dat de dag aanbreekt, dat de uittocht daar zal zijn. En dan zullen ze op eigen krachten wel die reis, die lange reis naar Sion wel aanvangen. Maar ze zullen moede en mat worden, zo zegt vers 30. En ze zullen gewisselijk vallen. Het zal ze niet lukken om door eigen krachten in Sion aan te komen. Dus wie niet de belofte geldt, dat zijn de rappelieden. Dat zijn het die op hun eigen kunnen en krachten verwachten. Maar wie wel dan? Wie geldt de belofte wel? Maar die de Heere verwachten. Precies, dat zijn die mensen die gaan verwachten. Die gaan hopen op, die gaan uitzien naar. Zo mogen we dat woord ook vertalen. Maar het is echter geen hopen op, geen uitzien naar, zo van, nou ja, ik hoop dat het uitkomt, maar ja, ik moet nog zien of het waar is. Hopen, uitzien naar, je kunt hopen om nog op vakantie te gunnen, in het buitenland misschien. Ja, ja, als de grenzen dichtgaan, ja, dan is je hoop vervlogen, want dan lukt het niet. Je kunt wel hopen naar het buitenland te gaan, maar wie zegt dat het lukt? Jonge mensen, misschien ben je van de week jarig. Dan zie je daar naar uit. Toch, je verjaardag mag. Maar wie zegt dat je het zult beleven? Maar dat verwachten is niet in onze tekst. Dat uitzien en dat hopen op, daarvan wordt hier niet gesproken. Nee, degene die hier verwacht, degene die hier hoopt, degene die hier uitziet, die ziet uit met een vast vertrouwen. En die beoefent een vast geloof op de Heere, de trouwe verbondsgod. En diegene verwacht dat hij zal komen, alleen op Gods tijd. Bij de voorbereiding moest ik denken aan Psalm 130, dat konden we ook goed gezongen hebben. Psalm 130, je kent het wel. Misschien spreekt dat ook wel in uw omstandigheden, in de diepte van ellende. Ja, nooit in ellende gezeten. Nee, lichamelijk, psychisch niet. Geestelijk niet, nooit in ellende gezeten. Wat ben je dan betreurenswaardig? Dan weet je ook niet van verlossing. En ook niet van dankbaarheid. De dichter van Psalm 130, hij kent iets van de ellende. En Gods kinderen kennen allemaal iets van de ellende. Maar wat zegt hij in de diepte van ellende? Ik verwacht de Heere. En mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Wat is dat voor een hoop en wat is dat voor een verwachte, kinderen? Zou God zijn woord wel waarmaken? Zou God wel eerlijk zijn? Nee, dat weet je wel. Het is de vraag van de dichter wanneer de Heere zichzelf opnieuw zal openbaren. En daarom staat het ook aan het slot van die psalm. Ze wachten op de Heere zoals de wachters op de morgen. Dat zijn de beveiligers op de muren van de stad. Die dan wachten op het opkomen van de zon. Want dan mogen ze naar bed en dan komen de anderen beveiligen. En zo dat ze verlangen naar de morgen. Zo verlangt de dichter naar de komst van de Heere. Mijn ziel verwacht. De Heere verwacht een gemeente, dat is niet passief lijdelijk afwachten. Nee, dat betekent een actief, dat betekent een algeheel, dat betekent een onvoorwaardelijke afhankelijkheid beoefenen. Mijn ziel verwacht. Dat is een activiteit. De Heere verwachten, zoals Simeon en Anna in de tempel, hè? Ja toch, kinderen? Zo de Heere verwachten. Ik moest denken aan die woorden. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Ja, dat is de beruiming van dat thema, Psalm 42. We hebben het gezongen in onze beruiming. Wanneer komt die dag? Dat zit ook in deze woorden, verwachten, die de Heere verwachten. Zoals in het Oude Testament uitgezien werd naar de Messias die komen moest. Zoals de kerk, als het goed is, in het Nieuwe Testament, u, jij, volk van God, uitziet naar de komst van Christus op de wolken. Om dan gedurig bij hem te zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Al mijn liefde hem waardig te schatten. Omdat hij mij bij mijn rechterhand gevat heeft. Leven wij zo? Kijk, als je de Heere gaat verwachten, die de Heere verwachten, hoe leef je dan? Ja, dan leer je toegeven dat je aan jouw kant geen hulp hebt. Dan ben je zelf hulpeloos. Hulpeloos totdat de Heere gaat handelen. We komen er straks nog weer op terug. Ik ben hulpeloos. Bid er maar om, hoor. Bid hem. Ja, zonder gebed. Maar je kunt ook niet bidden soms, hè. In die diepte van ellende, waar moet je bidden? Ik kan niet bidden. De Heere handelt. En dat is het machtig wonder. Verzalig worden. Het is door hem alleen. Hij doet het helemaal. Het begin. En het vervolg. Tot het einde toe. Die de krachten vernieuwen. Hulpeloos ben je dan. Totdat de Heere gaat handelen. Ja, dan verwacht je het, hoe dikwijls aangevochten ook, toch met een geduldige volharding. Verwacht je het van de Heere. En dan verwacht je het, hoe aangevochten ook, in nederige zelfverloochening, in onderwerping, in overgave. Mijn ziel wacht ongestoord. Omdat ik weet, dat is het geloven. Zeker weten. En een vast vertrouwen. Niet vergeten. En die verwachting die kan volhard worden. Waarom? Omdat ik weet dat de Heer zijn gezette tijden heeft. Wanneer hij zich laat tonen, wanneer hij zichzelf laat openbaren. Waarom kan ik volharden? Waarom kan iemand die het waarachtig geloof mag ontvangen hebben, waarom kan die dan volharden? Omdat die weet dat het wachten waard is als de Heer weer komt. Ik kan hem nu wel kwijt zijn. Maar als hij straks weer komt. Oh, dan ben ik alles weer vergeten. Zo. Verwacht. Mijn ziel. Ja, zeg je, is dat makkelijk? Is dat makkelijk, jonge mensen, om zo de Heer te verwachten? Ja, voor een natuurlijk mens is het onmogelijk. Het ongeloof, ook dat na ontvangen genade, ook dat van Gods kind, die te maken heeft met ongeloof, die stelt Gods almacht en zijn liefde zo verdacht, dikwijls verdenkt het. Van nature en ook na ontvangen genade. Dan kijken we niet omhoog, maar dan kijken we naar beneden. En dan zien we aan wat voor ogen is. Maar we moeten omhoog kijken. Hoe komt het toch dat we zulke kleine gedachten van God hebben? Hoe komt het toch dat we God verdenken dat hij ons niet kan, ons niet wil verlossen, niet wil zalig maken? Hoe komt dat toch? Omdat wij, net als het volk van Israël in onze tekst, door hun schuld vanuit Kanaan in Babel zijn overgeleverd. Omdat wij vanuit het paradijs buitengezet zijn door onze schuld. En omdat wij denken door onze inspanningen weer in dat verloren paradijs terug te komen. Terwijl het volk in Babel beloften heeft ontvangen dat ze verlost zouden worden. Ze hoefden niet te arbeiden, ze hoefden niet hard hun best te doen. De Heere zou dat allemaal doen. En zo kwam de Heere ook in het paradijs, toen de mens daar in de zonde was gevallen. kwam hij daar met de belofte, ik zal zaad geven. Ik zal verlossen van de Satan. Het is het werk van God. Wij bedenken en wij kijken om ons heen en we zeggen het zal niet gaan. Moet je nou kijken, het is uitzichtloos. Het is onmogelijk om verlost te worden. Maar die de Heer verwacht. Kijk, dat is het geheim. Niet van jezelf verwachten, maar van de Heer. Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer. Alles in het geloof verwachten van die getrouwe verbondsgod. Heere, met allemaal hoofdletters. Die getrouw is ook in het waarmaken, het vervullen van zijn beloften. Die de Heere verwacht, dat is een gelovig verwachten. En ik zeg het ook tegen mezelf, dat begrijpen jullie wel. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Wel te weinig. Maar nooit te veel. Waar Gods geest dat geloof werkt, is het niet moeilijk om de Heer te verwachten. Dan gaat het vanzelf. Dan is het zelfs zo dat het onmogelijk is om niet te verwachten, niet te geloven. Voordat we naar onze tweede gedachte gaan, stel ik u de vraag. Is uw, is jouw, is mijn verwachting van de Heere? Of hoop je, verwacht je het nog van iemand anders of van iets anders? Kijk, de Heere laat ons wel eens wachten. David heeft dat ook ervaren in Psalm 40. Ik heb de Heere lang verwacht. Hoe lang, David? Hoe lang heb je gewacht? Staat er niet. Lang. Ik heb de Heere lang verwacht. Maar hij zegt het achterna in één adem door. Maar de Heere heeft zich tot mij geneigd. En aan mijn geroep gehoord. Zijn tijd vervult de Heere zijn belofte. Zou je het dan zeggen en niet doen? Hij is niet een God die liegen zou. Hij vervult ook de belofte van onze tekst, onze tweede gedachte. Vernieuwen. Het eerste was verwacht. Tweede, vernieuwen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. De Heere belooft vernieuwing van kracht. Het volk in ballingschap mag de Heere verwachten. Zo verwachten, zo verwachten. Dat hij diegene is die hun kracht zal vernieuwen. Wat betekent dat? Je kracht vernieuwen. Betekent dat dat je steeds sterker wordt? En sterker en sterker? Ja, helaas zijn er ook mensen die zeggen dat een kind van God sterker en sterker wordt. Maar dat is niet bijbels. Gods kinderen worden zwakker en zwakker in zichzelf. En meer afhankelijk. Wat betekent het dan, de kracht vernieuwen? Wel, jongens en meisjes, ik zei toch dat het een tegenstelling was met vers 30. Daar hadden we het over de jonge mensen die... En die denken dat ze in hun kracht wel alles aan kunnen. Lange dagen maken. Maar uiteindelijk staat er, ze zullen moed en mat worden. En ze zullen gewisselijk vallen. Zo zei ik al, in Babel is er dus een volk die denkt, zet je schouders er maar onder. Doe je best, kom op, je kunt niet altijd blijven treuren. Kom op, je moet de mooie dingen in het leven ook zien. Komt wel goed, joh. Ja, zo zijn ze er een aantal in Babel. En misschien wel ook onder ons.
onder het oordeel. Proberen die lange weg straks ook uit het oordeel te moeten en te proberen te gaan. Om in Sion te kunnen komen. Maar Jesaja waarschuwt het volk. Wees toch niet zo overmoedig. In eigen kracht zal het niet gaan, o mensen. Het zal niet lukken om jezelf te verlossen uit die ballingschap. Zo zal het u, jou en mij ook niet lukken om onszelf te verlossen. Niet door een net leven, niet door veel te bidden, niet door Gods geboden heel nauwkeurig te doen. Niet door je afzijdig te houden van allerlei wereldse dingen. In eigen kracht, nee. Langs onze wegen, geliefde gemeente. En in eigen kracht komen we nooit in Sion aan. Het hemelse Sion. Maar dan zul je gewisselijk vallen. Er is maar één weg. En dat is de weg van onze tekst. Maar die de Heere verwacht. Zoals in het Oude Testament Jezus verwacht werd, die de Heere verwacht. Lam Gods, die de Heere verwacht en die straks op de wolken komt. Het Lam Gods, staand als geslacht, die de Heere verwacht. Alleen zo, dat is niet mijn eigen weg, maar dat is de weg van de Heere. Maar die de Heere verwacht en zij zullen de kracht vernieuwen. Dat betekent wanhopen aan je eigen kracht. Dat betekent dat we de kracht van Christus gerechtigheid, de vernieuwing en de heiliging door de Heilige Geest leren kennen door het geloof. Dat is de weg. De ogen van het geloof op Jezus te houden en te zien. Die het gezegd heeft. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De kracht vernieuwen, dat betekent en dat veronderstelt dat er krachten zijn. Die de kracht vernieuwen, dan is er kracht gegeven. Geen natuurlijke kracht zoals we dat allemaal hebben van nature. Nee, dit is de kracht van de wedergeborenen die van God kracht ontvangen hebben. Door het geloof in de Heer Jezus Christus wordt de krachten vernieuwd. Niet slechts één keer dat je van dood levend wordt gemaakt en nieuwe kracht krijgt. Niet veranderde kracht, niet vermeerderde kracht, nee, vernieuwde kracht. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Jawel, dat oude tors ik wel mee. Maar dat nieuwe heerst. Een nieuwe kracht is er gekomen door het geloof. Maar die kracht die moet steeds weer herkregen worden en ontvangen worden. Dat hebben die ballingen in Babel zo nodig. Bij de uittocht straks uit Babel zo nodig. Anders hou je het niet vol. Kijk, in het begin, dan gaat het misschien nog wel een beetje ermee krachtig en fris. Aan het begin van de dag, hè? Als je werk begint, dan kun je alles aan. Maar na de kost, dan voel je het een beetje. En tegen de avond, dan ben je uitgeput. En hoe moet je dan nog verder? En Sion is nog duizenden kilometers verderop. Ik zal nooit in Sion aankomen. Hoe moet het toch? Dan treedt de vermoeidheid op. Moedeloosheid. Hoe moet het dan? Zij die de Heere verwachten. Zo moet het. Zo moet het. Zij die de Heere verwachten. Zullen de kracht vernieuwen. Volk van God. Is het niet herkenbaar in uw leven. In het natuurlijk leven. Het geestelijk leven. Toen de Heer uw ogen opende voor de verzoening in het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En uw zonden u vergeven werden, stroomde uw hart toch vol met liefde. Zal ik hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Zo ging het toch? Was het toen moeilijk? Was het toen moeilijk om te strijden tegen de zonde? Was het toen moeilijk om de wereld buiten de deur te houden? Was het toen moeilijk om de verleidingen van Satan te weerstaan? Nee, want mijn hart was vol met liefde. Mijn hart vloeide over van liefde. Er lag niks meer tussen God en mijn ziel. Een vlak veld. De eerste liefde. Maar op een gegeven moment kwam daar toch het moment van een zekere vermoeidheid. Oh nee, het waren niet per se de zonden misschien in uw leven of andere dingen. Het was misschien gewoon de drukte van het gezin of van het bedrijf. Vermoeidheid. De dingen aangaande de Heer in zijn dienst raakten op de achtergrond zachtjes aan. Vertraging. In de loopbaan, verslapping, verachtering. Ik zei het al, door de zorgvuldigheden van het leven, de zorgen van het leven. Het kan ook zijn dat u in de zonde viel, die ene zonde aan de hand hield. Zij het in mijn gebed, misschien op de zee van Satan. Verleid en verlokt. Of de Heere ging uw geloof beproeven. In een weg van ziekte. In een weg van zorg. In een weg van rouw. Uw weg was in de zee. En uw pad in grote wateren. Een weg die de Heere met u ging, die u nooit bedacht had. Een weg die u ook niet wil. Zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der water vloeit, uw golf en uw baren. Mijn benauwde ziel vervaar. En nou, en nu, en nu zit u in de diepte van ellende verstrikt. Of u bent terechtgekomen in de duisternis van Godverlatenheid. U zucht als het volk in Babel met die woorden van de psalm. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden afgesneden? Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchtloos worden afgewacht? Van geslachte tot geslacht. Hoe kom ik ooit in Sion? Ik zal nog een van deze dagen omkomen. U en ik. We moeten de kracht, nieuwe kracht ontvangen. U en ik, we moeten de Heere weer nodig krijgen. En die geen krachten heeft, die is de sterkste in de Heer. Zijn genade is ons genoeg. Zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. En dat zien we in onze laatste gedachten. Verwachten, vernieuwen. Voortgaan. We lezen onze tekst, het slot. Ze zullen op opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen. Er staat eigenlijk heel snel lopen. Ze zullen snel lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen, langzaam lopen, staat er. En niet mat worden. Ja, hier wordt een voorbeeld gebruikt van een arend. Een arend. In de Bijbel worden vaker voorbeelden gebruikt. We hebben gezongen van het hert, het eerste versje. Maar hier een arend. En een arend, wat is specifiek voor een arend? Misschien heb je wel zo'n vogelshow gezien in het Wilhelminapark. Zo'n prachtig grote roofvogel, een arend. Wel, kenmerken van zo'n arend is dat zo'n beest in de lucht geen vijanden heeft. Zo'n beest kan ook heel oud worden. Ik moest het uit een boekje lezen hoor. En wat is het symbool van een arend? Volgens mij in Amerika is de arend toch ook een symbool. Arend is symbool van onvermoeibare kracht, maar ook van grote snelheid. Een arend. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Wat betekent dat? We mogen dat allereerst zo lezen, passief lezen, zodat degene die, aan wie de tekst geschreven is, die geadresseerd is in de tekst, dat die het ondergaat. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Dan overkomt je dat. Ja, dat klinkt een beetje toevallig, maar dan onderga je dat. Dan word je opgenomen. Hoe dan? Ze zullen opvaren met vleugelen. Dat is het krachtige werk van de Heilige Geest. Want niet alleen ontdekkend werk, maar ook verlichtend en vernieuwend en levendmakend werk van de Heilige Geest. Denk maar aan die andere tekst in de Bijbel die van arenden spreekt in Deuteronomium 32 vers 11. Gelijk een arend zijn nest opwekt. Over zijn jongens weeft, zijn vleugelen uitbreidt en neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hen. Wat zie je in dat beeld van het arend van de tekst van zojuist? Daar zie je een beeld van hoe het geloof bij aanvang wordt gewerkt, maar ook wordt beoefend. Ik heb me er een beetje in verdiept hoe zo'n arend ontwikkelt en zo'n jong arend groot wordt. Nou, ik weet er niet alles van. Maar zo'n jong arend die zit in het nest tot heel groot. En hij, op een gegeven moment gaat hij zijn vleugelen proberen. En hij springt een beetje van de rand van zijn nest en hij probeert het. En zo oefent hij. Hij oefent zijn vleugels in het nest. Vleugeloefeningen. Maar hij heeft nog nooit gevlogen. En wat doet de ouder arend? Oh, die vliegt voorbij. En die jonge arend die ziet die oudere arend zweven en vliegen. En hij kijkt nog eens over de rand van het nest wat in de hoogte gebouwd is van een steenrots of van een boom. En hij kijkt naar beneden, wat een onbeschrijfelijke diepte. Als ik hieruit val, dan val ik te pletter. Wat staat er dan in die tekst? Gelijk een arend zijn nest opwekt. Hoe dat precies is, of dat die oude arend in die nest tegenaan springt, zodat die arend eruit valt. Of dat hij langs vliegt om hem op te wekken, om eruit te komen, hoe het ook zij. Weet wel dat het initiatief bij de oude arend ligt. Zo staat het er toch, en zo is het ook in het ware geloof. Het initiatief ligt bij de Heer. Gelijk een arend zijn nest opwekt, het initiatief voor de eerste vlucht, dat ligt bij het oudere dier. En zo werkt de Heer het geloof. In zichzelf leert een zondaar niet alleen de dood inzien, maar ook het leven buiten zichzelf. Over de rand van het nest kijken, naar hoe die moeder arend daar vliegt en door het geloof wordt gezien. Ja, zo kan het, door de vleugels uit te slaan. Het leven buiten jezelf te zoeken in de Heer Jezus Christus, je toe te vertrouwen aan dat lam Gods dat de zonde uit de wereld wegneemt, om het dan in die weg te ervaren wat er vervolg van de tekst staat. Over zijn jongens weef zijn vleugelen uitbreidt en neemt. Dat de Heere zich om Christus wil ontfermt over een zondaar die de dood verdiend heeft. En er was geen vreemd God met hen. Passief dus, opgenomen worden. Maar nog beter is om de tekst actief te lezen. En dan mogen we vertalen. Actief vertalen, ze zullen hun vleugels uitslaan. Als een aard. Dat is actief verwachten van de Heere. Verwachten van de vervulling van de belofte van de Heere. Verwachten dat de kracht vernieuwd wordt. Hoe dan? Ze zullen de vleugels uitslaan zoals een aard. Dan worden de vleugels uitgeslagen. Ziet u het? En dan komt er beweging. En dan komt er voortgang. Die krachtige vleugels van een arend. Het beest naar grote hoogte brengt. Maar ook, dat is ook heel specifiek van een arend. Zoals een arend zo heel hoog. En kinderen, kijk maar eens naar zo'n arend. Wat doet hij? Hij doet een paar keer zo. En de rest houdt hij zijn vleugels strak. Zweeft hij op de wind. Hoeveel kracht zou dat kosten om te zweven? Ach, het kost helemaal geen kracht. Hij hoeft slechts de vleugels van het geloof en van het gebed uit te strekken. En op de wind van de Heilige Geest te zweven. Eindeloos, moeiteloos, zweef. Zo'n arend kan wel 1000 kilometer vliegen zonder te stoppen. Een arend heeft oog, of in ieder geval hij kan merken de luchtstromen, en zo laat hij zich voortstuwen. Zullen we toepassen? U, jij, ik. Hoe wordt mijn kracht vernieuwd? Ja, die de Heere verwachten, gaan door het geloven vleugels uitslaan. En leren vertrouwen op de Heer. En dat is een blijvende les. En vanuit de diepte van het tranendal van deze wereld stijgen ze op. Geloof en gebed tot voor Gods troon. Geleid door de Heilige Geest. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. En wat gebeurt er als je opstijgt? Misschien heeft u wel eens in een vliegtuig gezeten. Hoe dan ook, u kunt het wel begrijpen. Als sta je bovenaan de vuurtoren en je kijkt naar beneden, dan zie je ook alles, hoe alles. Ja, dan is alles een stuk kleiner. Hoe hoger je komt, hoe kleiner alles wordt. En wat is het logische gevolg? Hoe verder je bij de aarde vandaan komt, hoe groter de afstand tot de aarde wordt. Begrijp je? En wat gebeurt er met de afstand naar het doel? Dat wordt kleiner. En het zicht wordt omhoog gericht naar de hemel. Straks, dat is mijn doel. En de wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik ga naar mijn zaligmaker. Die de Heere verwacht. Die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels van het geloof en van het gebed uitslaan. Ze zullen opvaren. En zo wordt de wereld tot niets. En de hemel wordt groter en duidelijker en heerlijker. En in die geloofsvlucht, dan komen er hemelse genegenheden in je hart. En dan komen er heilige overdenkingen en begeerten in je hart. O, dan ga je met Paulus begrijpen. Bedenkt de dingen die boven zijn en die niet op de aarde zijn. En in die geloofsvlucht wordt de genade beoefend en wordt de hoop herlevend. Mijn hoop is van de Heere. In die geloofsvlucht komt er verwachting op de toekomstige heerlijkheid straks. Daar ben je toe, naartoe op reis, Valk. Maar ook komt daar verwachting in de tijd. In het tranendal van hier beneden. Om ondersteuning te verwachten. Mijn ziel verwacht de Heere. Gelijk de wachters op de morgen. Om mij te troosten. Om van kracht tot kracht te gaan. Voor te gaan. Om mij te helpen om mijn roeping te volbrengen. Om mij in staat te stellen om de Satan en zijn verleidingen te verstaan. Om het kruis wat door de Heer mij opgelegd is. En de last die ik moet dragen. Te kunnen torsen. Om de verdorvenheden van mijn natuur te bestrijden. Om de verdrukkingen en de vervolgingen in deze wereld. Te kunnen doorstaan. Om te volharden. Tot het einde. De Heere zegt het tegen Israël in Exodus 19 vers 4. Gelijk, gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen heb. En ik heb u tot mij gebracht. Kijk, zo worden ze zalig. Ze worden gebracht. Als een Mephibozet. Zo kreupel. Als wat gebracht, zo zal de Heere allen die hem verwachten, dragen. Hoort u het? Hoor jij het? Gedragen en bij zichzelf brengen. Bedenk, geliefde, dat een arend nooit in gevaar is. Dan alleen wanneer hij op de aarde is. Wat een les, hè. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk een arend. O, zo zijn diegenen die in Christus een nieuw schepsel geworden, nooit in gevaar wanneer ze in Christus zijn. Ze zullen in Sion aankomen. Daarom zijn er momenten dat ze het kunnen zeggen. Met Paulus. Ik vermag alle dingen. Door Christus die mij kracht geeft. En daarom, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Vertragen we niet. Hoewel ons uitwendige mens verdorven wordt. Ja, mijn lichaam gaat kapot. Zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd, van dag tot dag, van kracht tot kracht. En daarom kunnen de gelovige ballingen in Babel voort. En daarom kunnen de gelovige ballingen ook straks Babel uit. En zullen ze zeker in Sion aankomen. U, jij zegt, moeten we dan de wereld verlaten, in de geloofsvlucht de wereld achter ons laten? Betekent dat dat? Nee. Heel kort nog die laatste woorden van de tekst. Ze zullen lopen, snel lopen, en niet moe worden. Ze zullen wandelen, langzaam lopen, en niet mat worden. Hoe gaan ze dan? door het geloof leunend en vertrouwend op de Heer, de ene keer moeiteloos zwevend op de wind. Dan een keer hardlopend op de weg. Dan traag wandelen. Ze zullen komen in Sion. Ze zullen niet bezwijken. Ze zullen niet opgeven. Ze zullen gewisselijk aankomen. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Daarom, geliefden, laten we de Heere verwachten. Of weet u niet wat het is om de vleugels van het geloof uit te slaan? Dan weet u ook niet wat het is dat God de ijzeren kooi waarin de Satan u gevangen houdt door uw zonde en uw schuld. Dan weet u ook niet dat God zelf die kooi heeft geopend. Dan heeft u nooit de vrijheid ontvangen van de Heer. Dan heeft u nooit gezien dat God in Christus de wereld met zichzelf was verzoenende. Dat hij zijn zoon in de wereld heeft gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nooit gezien dat hij gekomen is om gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebrokenen en de gebondenen. Opening der gevangenis. Nooit ervaren. En de strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. Geliefde vrienden, gemeente. Als u niet opstijgt. Met vleugelen van een arend door het geloof het van de Heer leert verwachten. Dan zult u neerstorten in de hel. Laat dat toch niet gebeuren. Geliefde gemeente van mij, van u, van jou is geen verwachting. Ervaart u het onder de bediening van het woord, u volstrekt onmacht. U kunt niet opstijgen. U kunt uw vleugels niet uitslaan. U kunt niet snel lopen. U kunt niet wandelen. U kunt zelfs niet kruipen. U kunt misschien zelfs niet eens roepen. Geen woorden! Jongens, wat moesten die gebeten Israëlieten in de woestijn doen? Zie het Lam God dat de zonden der wereld wegneemt. En een iegelijk die in hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. O, zie dan toch op hem die het gezegd heeft. Zie op mij, word behouden alle gij einden der aarde. Hoort en uw ziel zal leven. O, verwacht het dan toch van de Heere en uw krachten zullen vernieuwd worden. Wacht op hem. Verwacht hem. Welzalig hij. Zij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Amen. samen dank. Heere, u komt alle dank en alle eer toe. U hebt uw woord gegeven. En u mocht ook in de uitleg meekomen. Wil u al het gebrek wat erin was en het zondige, het verkeerde, tekort, genadig verzoenen. En het goede gebruiken. Tot heil, tot kracht, tot troost voor hen die u vrezen mogen. Mag het ook voor hen die u nog niet kennen. Een woord mogen zijn waardoor ze aangespoord mogen worden om het leven buiten zichzelf te zoeken. En hem die draagt en hem die veilig laat aankomen in Sion. Heere, heb dank voor alles wat u gaf. U gaf uw knecht een mond om te spreken. Het was een pijl in eenvoudigheid afgeschoten. Dat het toch zielen zou mogen treffen. We mogen dan ook geloof beoefenen. Dat het niet slechts één pijltje zou zijn wat één ziel zou treffen. Maar Heere, als wij geef ons het geloof. Om te geloven dat het een pijltje mag zijn wat ieder hart doorboort. En ieder hart aan u verbindt. Heb dank voor alles wat u gaf in het begeleiden van de psalmen. In het werk wat gedaan wordt om de dienst mogelijk te maken. Gedenk ons als we weer naar onze huizen gaan. Neem ons voor uw rekening, Heren. Dank dat we hier mochten zijn. Breng ons vanmiddag in getrouwheid onder uw woord. Om Jezus wil vragen we het. Amen. We zingen het derde van onder drie. Treft iemand druk, hij wil de druk verlichten. En hart en mond vervullen met zijn vreugde. Dat is het derde van onder drie.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.